In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegel voor.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Dag leuke mensen hier in de zaal, thuis de was aan het opvouwen, op de fiets of in de trein. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 14.
Vandaag praten we live vanaf het podcastfestival Oorzaken in Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam met tamponboerin Mariah Mansveld-Beck. En zij is de medeoprichter en CEO van het biologische tampon- en maandverbandwerk Yoni. Mariah probeert met haar merk het taboe op menstruatie en praten over vagina's te doorbreken. Welkom, Mariah.
Bovendien ook co-auteur van het boek Van Vee tot Vulva, dat bij uitgeverij Pluim is verschenen. Ja, super fijn dat je vandaag bij ons wil komen kletsen over menstruatie.
Nou, ik heb er zin in.
Lovely.
Lovely. We gaan het straks uitgebreid hebben over bloed, over jouw producten en over alle ideeën en taboes rondom menstruatie. Maar nu eerst, Nidia, wat is het minst feministische wat je hebt gedaan of gedacht deze week?
Ik had een hele heftige week. Ik heb heel veel heftig nieuws gekregen. Echt vervelend nieuws over gewoon hele zware thema's. En ik zat met een vriendin te praten over een van deze thema's. En ik had mijn been zo over mijn schoot heen. En ik zag dat ik allemaal beenhaar op mijn been had. En toen ging ik dat dus verbergen met mijn hand eroverheen. Terwijl we het letterlijk echt, we hadden het echt over onderwerpen waar je moet niet over beenhaar. Je moet daar niet over nadenken op dat moment.
Het staat niet in verhouding.
Nee, het stond niet in verhouding. En toch ging ik een beetje zo, nou, het verbergen. Marilotte?
Nou, wij hadden het een paar dagen geleden over landen waar geen belasting wordt geheven op vrouwenhygiëneproducten. Dus tampons en maandverband. En het eerste land dat Nidia had dat even uitgezocht, het eerste land wat Nidia noemde was Kenia. En mijn eerste reactie was Kenia, dat alsof dat onmogelijk was dat dat zo was. Dus dat was een beetje een soort van hele overtrokken reactie. Dat kan nooit de Westerwereld. Was hem.
Mariah.
Ja, ik heb een dochtertje van 3,5. Niet 3,5, die is bijna 4. En we gaan zondag haar verjaardag vieren. En toen merkte ik in een gesprek met een vriendin dat ik zei van, oh ja, als die jongetjes dan komen, dan wordt het wel echt heel erg druk. Dus meteen een soort van oordeel over wat er het verschil is tussen je jongetjes
en meisjes. Ja, zo gaat dat. Ja, we willen het ook even aan de zaal vragen. Zijn er mensen hier die iets durven te zeggen over het minst feministisch? Ik heb hier een hand die omhoog gaat. Hallo, hoe heet je?
Hoi, Manon.
Hallo, Manon.
Hallo. Jullie kennen Temptation Island wel, denk ik.
Oh, ja.
Jazeker.
En Sydney. Volgens mij de vriend van Demi. Is dat?
Ik kijk het niet, dus
maakt het niet uit. Maar ik zag een Instagram-foto van hem in yoga-pants. En toen vond ik het gelijk heel belachelijk dat hij yoga-pants aandeed om dat zo te showen, terwijl ik zelf ook gewoon yoga-pants aan doe. Dus eigenlijk is het best wel erg dat ik dan zeg dat mannen dat niet mogen.
Ja, ja. Hier ging ook nog een handje als je hem door wil geven.
Hi.
Hallo.
Wat is je naam?
Ik ben Lotte. En ik had gisteren met collega's een gesprek over feminisme. En toen kwam het van hun een beetje naar voren. Zo van, ja, ik vind dat maar niks. Want die hebben dan okselhaar en stinken dan. Ik echt dacht van, wow. Dat ik ook zei van, ja, dat is toch wel een beetje door de media, zeg maar, voor jullie gefabriceerd, zeg maar. En dan toen, ja. En uiteindelijk toch best wel een goed gesprek gehad. Maar dan heb ik toch vanochtend met een soort van roestig mesje met gevaar voor eigen leven. Ja. Toch oksels geschoren. Want ik dacht, ja, het wordt toch warm. Misschien doe ik dan toch wel een t-shirtje aan of zo. Ja. Maar ja, dat had op zich niet gehoeven als ik het dan doe. Omdat dat gisteren nou het gespreksonderwerp was.
Ja, herkenbaar. Ja. Is er ook achterin nog iemand?
Nog iemand?
Handje? Nee? Dan gaan we door naar post.
Post.
Ja, post. Dit keer was het geen vraag, maar een boze mail die we kregen van onze gewaardeerde luisteraar Xanderlie.
En die boosheid was trouwens niet gericht op ons, maar op Bouwmarkt Hornbach.
Ja, ik lees het even voor. Hoi lieve meiden van Damhoney, ik zou graag een grote frustratie met jullie delen. Komt-ie. Er kwam net een reclamespot voorbij van Hornbach over de geur van het voorjaar. Gaan er hier al belletjes rinkelen bij mensen of geen idee? Oké, ze gaat het nu uitleggen. Het begon met witte mannen, middelbare leeftijd, behaard, in de tuin, fysiek werk aan het verrichten. Denk aan slow-mo shots van mannen die in de tuin werken, lichaamshaar, mannelijkheid, ja toch? Dan zie je ze hun shirts en onderbroeken uitdoen en van zichzelf afscheuren, terwijl er twee mannen in witte lapjassen staan met een technologisch apparaat. In het apparaat landen de vuile kleren die vacuüm verpakt worden. Dan verandert het shot naar een vending machine.
Ja, dat is zo'n automaat die je op een station vindt met cola en snoep erin.
En die machine die staat in een Aziatisch land. Waar een Oost-Aziatisch uitziende vrouw de vuile onderbroek uit de vacuümverpakking haalt. Ze opent de verpakking, haalt diep adem en kijkt tevreden. En vervolgens verschijnt de zin, zo ruikt het voorjaar. Dit haalt het bloed onder mijn nagels vandaan en ik vind het dus echt niet grappig.
Ja. Dankjewel, Xanderlie. Ik kan me hier echt heel goed in inleven dat je hier heel kwaad voor wordt.
Ja, we gingen de reclame bekijken. Want toen we de mail lazen, dachten we, hè, wat? Maar nou ja, letterlijk wat er in de mail staat gebeurt in de reclame. Het is gewoon echt zo bizar als dat wat er staat.
We hebben hem ook een paar keer moeten bekijken, gewoon om het te snappen wat er nou gebeurde.
Van what the fuck? Nou, je ziet dus alleen maar witte mannen aan het werk in de tuin dus, en die extreme mannelijkheid. Er mag wel een vrouw in beeld, maar dus alleen als ze aan de onderbroek van een man ruikt en bovendien haar hoofd in haar nek gooit en haar ogen wegrolt van genot. Het is echt duidelijk een pornografische referentie die gemaakt wordt. Ze wordt geseksualiseerd.
Ja, en bovendien, hier wordt een andere cultuur weggezet als een soort rariteitenkabinet. Dat gekke Azië waar ze zo hard werken dat ze het voorjaar alleen kunnen ervaren door aan een onderbroek te ruiken. Het is echt... Het is heel erg bizar en denigrerend.
Ja, en zoals Xanderlie dan zelf nog schrijft... Als Oost-Aziatische vrouw vind ik dit reclamespotje zeer beledigend... en krijg ik dagelijks te maken met stereotypering, racisme en seksisme. Het stereotype rondom Oost-Aziatische vrouwen is allesbehalve grappig. Ik ben ontdaan na het zien van deze reclame... en zou graag een verklaring slash motivering willen... voor onder andere de keuze in casting en algemene gedachten van deze reclamespot. Nou, dat is een stukje uit de mail die zij naar Hornbach heeft gestuurd. En wij zijn zelf ook in de pen geklommen. En we kregen een reactie terug. Maar die reactie...
Ja, die viel nogal tegen. Of die was nogal leeg.
Ja, het was namelijk geen inhoudelijke reactie op de vragen die we stelden. Het was gewoon een uitleg van de reclame. Nou, en de dingen... Ik ga even voorlezen wat ze dan zeiden. De campagne geeft een explosie aan voorjaarsgeuren weer. Ook de geur van het klussen. Deze geur zit in uw kluskleding, ook in uw onderbroek.
Maar hoezo uw? Want je stuurt nu een mail naar twee vrouwen. Dat is, nou.
Op een Hornbach bekende en krachtige manier vestigen we zo met een knipoog de aandacht op het klussen en dat wat er bij onze klushelden speelt.
En onze klushelden, dat zijn dus blijkbaar geen vrouwen.
Japanners zijn harde werkers en houden van stevig ontspannen.
Oh ja, vertel ons meer over deze bijzondere cultuur met die rare gewoontes.
De snoepautomaten met gedragen ondergoed bestaan daadwerkelijk in Japan.
Ja, en die hebben we dus even opgezocht. En dit zijn geen fijne machines. Dit zijn, dit is porno. De machines, daar staan foto's op van jonge vrouwen met zwarte balkjes over hun ogen. En ze worden waarschijnlijk gebruikt door middelbare mannen van middelbare leeftijd die een fetish hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een veel minder aantrekkelijk beeld dan wat Hornbach hier probeert te zeggen.
Hornbach speelt hier ludiek op in met de echte klusgeur die de dame opsnuift. De geur van het voorjaar.
Maar serieus, echt in die reclame, ze komt bijna klaar. Het is...
Ja, en ze komt dus klaar van de geur van een onderbroek van een witte man.
Ja.
Bovendien, oké. De betonnen en sombere omgeving van de stad waar de vrouw woont, symboliseert het verlangen naar natuurlijke geuren, zoals de heerlijke geuren van het voorjaar.
Ja, want die Japanners, die hebben natuurlijk geen idee wat voorjaar is.
Ja, nou, Dus wat hebben we gedaan? We hebben nog een mail gestuurd. Geen reactie. Nou, dus ik weer mailen en dit keer met, ja, nou, ik zou toch wel graag reactie willen, want we gaan een podcast opnemen over dit onderwerp.
En
nou,
toen kregen we wel meteen reactie.
Overigens kreeg Sanalie, ja. Overigens kreeg Sanalie dus niet nog een reactie, hè? Terwijl zij dus ook nog een mail heeft gestuurd. Nou, deze reactie die zei: we communiceren met respect. We willen allerminst mensen of groeperingen discrimineren. We maken iedere campagne een doordachte keuze hoe we onze boodschap met respect kunnen overbrengen. Van seksisme is geen sprake. Het enige wat we doen is de wereld met enige vorm van absurdisme op humoristische wijze tonen.
Ja, oftewel, we deden helemaal niks fout. Het is gewoon een grapje. En nergens in deze mail was blijk van iets van excuses of iets van, oké, vervelend, we hebben ons niet gerealiseerd dat vrouwen van uit Oost-Azië of Oost-Aziatische vrouwen zich enigszins gekwetst kunnen voelen hierdoor. Helemaal niks.
En dat is dus ook wereldwijd, want ik ging gisteravond nog even op Twitter kijken en op Engelse zoektermen zoeken. En blijkbaar is heel de wereld wel best wel upset door deze reclame. En Hornbach blijft maar reageren met: het is niet racistisch, het is niet seksistisch.
Nou, terwijl ze ook, dat is wel grappig, ze hadden ook verantwoordelijkheid gewoon kunnen nemen. Precies, wij willen gewoon op het randje spelen. We weten dat het eigenlijk niet kan, maar wij willen gewoon daarmee spelen en daarmee heel veel aandacht krijgen.
Want ja, dat hebben ze
wat dat betreft heel goed gedaan. Want wij hebben
Goed gedaan. Ja, en je
maar dan moet je ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ja.
En moet je niet gaan lopen ontkennen of doen alsof mensen echt die reclame niet begrijpen. Dus ja.
En de marketingman Maarten, die dus mij mailde nadat ik zei: hoi, podcast. Die zei: we gebruiken vaak genoeg ook vrouwen in onze communicatie. We weten dat vrouwen ook klussen en daar hebben we net zoveel respect voor. Over stereotyperingen hebben we dan ook een jaar geleden een doortastende campagne gecommuniceerd om te laten zien hoe wij daarover denken.
Nou, wij die video kijken. En dit is dus een reclame waar je die vrij sterk begint. Want het is een vrouw die beelden, die letterlijk stereotype beelden kapot slaat met een hamer.
Ja, dus echt beeldhouwwerken, die slaat ze kapot met een sloophamer. Ja. En het eerste beeld wat je ziet is een heel groot vrouwenhoofd met daarop een man die duidelijk een zakenman is. Dus dat is wel heel cool. Van oké, die man die overstemt haar en zij smasht dat kapot. Dus ja, dan denk je, oké, Hornbach, dit vinden we best oké. Maar vervolgens,
ja, komt er dus ook een beeld van een vrouw die heel glamorous gekleed is, met allemaal handjes waar glamorous dingen aan hangen. Dus het is een hele typisch beeld van een vrouwelijke vrouw. En die slaat ze ook aan stukken. Terwijl je dan kan denken, maar er is helemaal niks mis daarmee.
Oh. Nee. En ze slaat ook nog een beeld kapot van een roze sneeuwwitje. En op de achtergrond hoor je dan ook een giechelend meisje op het moment dat ze dat doet. En dat is gewoon niet nodig. Want vrouwen die van klussen houden, die kunnen ook prima van Disney houden, van glitterjurken houden. Vrouwen hoeven niet meer man te worden, Hornbach. Dus eigenlijk willen we zowel de voorjaarsreclame als deze sloophamerreclame bestempelen als...
tof sausje.
Een tof sausje.
Een tof sausje.
Dat is er weer eentje, hoor. Ja. Oké, kregen we ook nog een ander poststuk?
Juist, we kregen post nog van Rowan en hen schreef het volgende. Ik zeg hen omdat Rowan zich niet identificeert als man of vrouw. Hen identificeert zich anders. En Rowan schreef: beste dames, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Heb er al het een en ander van geleerd. Ik zag net het boek waar jullie mee bezig zijn. Eerst even een complimentje dat ik dat een super tof idee vind. Bedankt, Rowan. Maar ook daar staat de zin: shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ik ben zelf een AFAB non-binair persoon. AFAB betekent assigned female at birth. En dit is ook shit waar ik mee deal. Of waar andere transgender mensen die door de maatschappij als vrouw worden gezien tegenaan lopen. Nu moet je die titel vooral zo laten als hij is, daar gaat het mij niet om. Maar ik zou graag zien dat jullie podcast wat minder binair wordt. Minder van er is enkel man of vrouw. Misschien zouden jullie een keer een gast kunnen uitnodigen die bijvoorbeeld non-binair is. Ik zou zelf ook niet weten wat mogelijk is, maar wilde het toch even delen. Hoor graag van jullie, Rowan.
Ja, nou, ik zal even kort uitleggen. We hebben dus, er komt een nieuw boek aan. Yay! Dat is super cool. En het heet Heb je nou al een vriend? En als ondertitel hebben we daarvoor gekozen 50 reacties op shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Nou, en dat is ook de tagline van onze podcast.
Ja. Maar dat is inderdaad ontzettend binair, terwijl we wel degelijk inclusief willen zijn. En we hebben ook al eerder een non-binaire gast uitgenodigd, maar hen kon het uiteindelijk toen niet, dat lukte niet. Dus we gaan zeker nog een keer iemand uitnodigen om te praten over dit onderwerp. Maar nu zitten we dus met die zin en met dat boek en alles.
Ja, dus... want we willen dus heel inclusief zijn, maar een tagline moet niet een hele ingewikkelde zin worden. En uiteindelijk, daar zat ik nog over te denken, het moet wel ook... onze podcast en ons boek is ook bedoeld om de mensen die hier misschien niet direct begrip voor hebben,
om ze te laten leren,
om ze erbij te betrekken en om ze ook kennis te laten maken met mensen die zich anders identificeren dan man of vrouw. Dus het moet niet super ingewikkeld worden en dat die mensen dan niet naar de podcast luisteren of niet het boek kopen.
Ja. We hebben al even gebrainstormd met Roan en toen kwamen we op een paar dingen. Mensen van gemarginaliseerde genders. Nou, ik kan het al niet eens uitspreken, zo even catchy. Dus dat is niet een handige term voor in je tagline. Niet mannen, maar dat is gelijk weer zo alsof mannen dan de norm zijn. Dus dat, nee.
Ja, en in het Engels bestaat het woord women. En dan is de E een X om aan te geven vrouwen, maar iedereen.
Ja, en dat is dus wel een goeie. Maar in Nederlands bestaat er nog niet zo'n term.
Dus we denken er nu over om een woord te introduceren.
Ja.
Maar ja, ik zou ook graag willen weten wat jullie, de luisteraars
daarvan. Ja, misschien heeft iemand een goed idee. We hebben ook al gedacht, misschien een sterretje achter vrouw. Of
een plusje.
Met een plusje. Of dat je bijvoorbeeld door de O een X zet.
Maar dat is dan weer niet uit te typen als je het gewoon lekker...
Als je gewoon een toetsenbord... Ja. Nou ja. Ingewikkeld. Dus mocht er iemand luisteren die denkt van, oh, nou, misschien kunnen we dat woord introduceren.
Slide in onze DM.
Ja, we horen het heel graag. Ja, we moeten het even hebben over menstruatie.
Yay! Daarvoor hebben we hier een tamponboerin zitten. Ik ben helemaal weg van dat woord.
Dat woord heb je zelf geïnteresseerd.
Ik ben heel blij dat ik mijn tuinpak heb aangedaan vandaag.
Oh, dat is helemaal in stijl. Het leek me wel goed om misschien eventjes te beginnen met onze eerste ongesteldheidservaring. Want ik zat een beetje terug te denken en eerlijk gezegd kan ik me dus nog wel de angstaanjagende aanloop er naartoe herinneren. Maar dus niet meer daadwerkelijk het moment dat ik voor het eerst ongesteld werd. Want ik kan me bijvoorbeeld nog heel levendig herinneren dat ik in het keukentje stond van de basisschool. En dat ik met een paar klasgenoten stond te praten die al wel ongesteld waren. En die hadden het echt over, oh, en dat bloed, dat loopt dan langs je benen. En ik was echt doodsbang. Ik had er geen zin in. Ik wilde het niet. En ik zag er echt tegenaan tikken. En op een of andere manier is dus het daadwerkelijke moment dat ik het voor het eerst... Dat is echt compleet uit mijn geheugen verdwenen. Dus ik weet het niet meer. Ik zit met jullie.
Ja, Mariah.
Ik weet het nog wel. Ik moest ook even teruggaan hoor. Maar aangezien ik, nou ja, iedere dag ongeveer de afgelopen 6 jaar met het onderwerp bezig ben,
ja,
ben ik op een gegeven moment wel tot die herinnering weer gekomen. Maar ik zat er, ik wou dus graag ongesteld worden, dus heel anders. Ja, nou, zin weet ik, maar ik wou erbij horen. Voor mij was het van, ik wil ook ongesteld zijn, ik wil niet de laatste zijn of wat dan ook, dus ik wil ook ongesteld zijn. En ik weet nog dat ik dus in het begin een heel klein beetje bloed had telkens, al weet je, maandenlang af en toe. En dat ik dacht van, is dit nou ongesteld zijn? Volgens mij niet.
Veel tegen.
Maar ja, kom maar tegen en kom op. Zet gewoon door.
Geef mij liters.
Dus ik was blij toen ik voor het eerst echt ongesteld werd. Dus ja,
een hele andere ervaring.
Ja, een hele andere ervaring.
Ja, ik was bij een vriendinnetje thuis. Ik sliep bij haar en dat was sowieso... Ik ging niet zo heel vaak uitlogeren, dus het was nogal al een ding. En opeens kreeg ik ontzettende buikpijn. Echt alsof je diarree krijgt. Dat dacht ik dus ook. Toen ging naar de wc en toen was er dus bloed, maar wel echt een beetje van dat bruinige bloed. Niet zoals ik dan nu ongesteld ben. En ik vond het allemaal maar vreselijk gênant. Ik durfde het ook niet te zeggen daar. En toen ik thuis kwam, dacht ik, oh god, dan moet ik het tegen mijn moeder zeggen. Nou, ik het zeggen. En toen was het, oh kind! En toen ging ze me knuffelen en zo. En dat vond ik allemaal vreselijk. En er zat gewoon heel veel schaamte bij mij omheen. En ik vond het helemaal niet chill. Ik vond het niet leuk. Ik keek er niet naar uit. Niks. Ik was denk ik 13 of zo. 14, 13.
Ja, het is echt zo raar. En maar ja, als ik terugdenk aan de eerste jaren ongesteld en aan de jeugd, aan mijn jeugd en wat ik toen gebruikte. Bij mij is het echt één grote hel geweest. Gewoon het hele ongesteld zijn. Zowel op volgens mij einde basisschool en middelbare school. Ik was afhankelijk van maandverband. Ik kreeg tampons er niet in. En het was echt zo verschrikkelijk. Want je voelt het lopen. Ik was ook stevast. Kwam ik dan thuis van school en dan was ik weer doorgelekt. En ik vond het echt de hel.
Ja, misschien goed voor de luisteraars om te weten dat jij dus echt mega ongesteld wordt.
Ja, maar dat wist ik dus ook niet dat zo is. Want dat is ook pas iets van de laatste jaren want de meeste mensen zeiden, nee, je stelt je aan of zo.
Ja, want je weet niet wat normaal. Er gaat niemand op een gegeven moment zeggen van, dit is normaal.
Ja, nee. En dit is precies ook waarom we deze boek hebben geschreven. Van als je er niet over praat,
ja,
dan weet je dus niet wat normaal is. En dan gaan dus best veel vrouwen denken van, ja, dit is gewoon, dit hoort erbij. Mm-hmm. Terwijl als je dan met elkaar praat, dat je zegt van, nou, volgens mij is dit helemaal niet normaal. En zou je misschien kunnen gaan kijken of er andere oplossingen zijn. Of dat je tenminste weet van, hey, ik ben iemand die daar gewoon wat extra aandacht voor aan mezelf moet geven. Of wat dan
ja,
ook.
Ja, precies. Ook qua mood swings en zo. Dus los van het heftige bloeden, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Ja. Maar bij jou was dat, want je had dan een tampon, lukte niet, dus dan gebruikte je maandverband en dan...
Ja, en dat zat dan ook wel niet vol, maar dat liep er dan zo langs. Oh, dus het was altijd, als ik dan terugfietste van school, dan wist ik gewoon al, nou, als ik straks van de fiets afstap, dan is sowieso mijn hele zadel rood. En dan, maar goed, dat nam ik dan maar voor lief op de terugweg. Ja. Op de heenweg was echt nou, stress gewoon om naar school te fietsen. En ja,
ik deed ook altijd een truc met een vestje omknopen. Ik weet niet of mensen dit, ja, ik zie al een paar mensen zo knikken. Zo van, oké, ik ben opgesteld, je weet niet. Terwijl ik dus eigenlijk, vergeleken met jou, ben ik heel medium, ja, niet zo heftig. Dus het was niet zo dat ik de hele tijd extreem aan doorlekken was. Maar zo eng, of als je dan bij iemand thuis had, was die dan een witte bank had.
Oh. Ja, of gewoon
echt
stof.
De horror. Ja. Of stof, ja. Of een auto waar je dan in moest gaan zitten.
Maar zoveel stress wat je... Zoveel, ja, dat je daar dus rekening mee moet gaan houden. Ja. In de dagen voordat ik ongesteld werd, dacht ik al, shit, ik word ongesteld. En nou, wat heb ik op de planning? Waar moet ik heen? Moet ik op de fiets? En ook wel echt soms gewoon dat ik halverwege de dag opstond van een stoel op school. En dat ik dacht, oh fuck, nou ja, rood wegvegen, ding om en naar huis dan maar.
Ja, vreselijk, ja.
Ja,
ja, ik had ook op het begin, mijn moeder die kocht alleen maar maandverband voor mij in het begin. En dat vond ik echt, ik vind maandverband nog steeds zoiets, ik vind het niet fijn, echt niet chill. En een van de scherpste herinneringen die mij bijstaat uit mijn middelbare schooltijd is dat ik ging bowlen met vrienden. En dat is mijn maandverband zo omhoog. Ja, ik zie al handjes voor de mond verschijnen in de zaal. Mijn maandverband was dus zo omhoog gekomen. En dat toen mijn vriendje zo van, Lydia, oh my god. Ik kan nog de schaamte hieromheen gewoon door heel mijn lijf voelen. En ik ben dus op een gegeven moment zelf tampons gaan kopen. Ik durfde dat dus ook niet aan mijn moeder te vragen. En dat heb ik toen, op een gegeven moment toen dacht ik, ja, ik wil nu mee zwemmen. Want mijn vrienden gingen zwemmen. Dan moet ik wel tampons, dan ben ik het zelf gaan halen. Maar er zat bij mij dus heel veel schaamte omheen.
Ja, grappig, maar ook mijn moeder die had juist een soort van, je moet alleen maar tampons gebruiken.
Oh,
en ik
ja,
had precies hetzelfde. En in het begin lukte dat nee, gewoon niet. Toen zei, mam, alsjeblieft mag ik gewoon maandverband. En uiteindelijk met
zo'n dinges,
met een inbrenghuls.
Ja.
Dat ging dan wat makkelijker. Maar ja, ik vind
dat
heel grappig.
Maar ik snapte die bocht ook gewoon niet.
Ook hoe je ouder daar heel bepalend is. Ja. En wat voor producten je dus meekrijgt. Want ik, mijn moeder was dus echt helemaal pro-tampons. Terwijl ik nu zou zeggen van, het is echt wel beter om 's avonds geen tampon te gebruiken.
Ja, als in 's nachts.
Ja, als in 's nachts.
Maar dat zou ik bijvoorbeeld niet redden.
Ja, ja, maar dan is het wel echt belangrijk om het dus wel echt op tijd te verschonen, et cetera. Want het is niet bedoeld om
's nachts te dragen.
Nee, om langer dan 8 uur of zo te dragen. Dat is echt niet de bedoeling.
Nee.
Het kan ook gevaarlijk zijn.
Ja.
Dus, mijn moeder heeft zoiets helemaal niet aan mij meegegeven. Want zij is van de generatie dat tampons ineens opkwam en veel meer vrijheid gaven. Dus zij was echt super blij ermee. En helemaal pro-tampon begrijp ik nu wel. Maar denk van, oh ja, het is wel de nuance van producten die je gebruikt en hoe je het gebruikt.
En hoe je het gebruikt, want ik ging dus mijn maandverband door de wc flushen. En toen, dat werkt niet. Ja, ik wist dat dus niet. En toen zei mijn moeder van, je moet dat niet door de wc spoelen. En ik zo, ja, oh ja, wanneer leer je dit soort dingen? Je moet het vertellen. En hetzelfde wat jij nu zegt van, ja, tampons moet je niet langer dan 8 uur dragen. Hoe weet je dat als 15-jarig meisje?
Nou, ik had wel echt horrorverhalen gelezen over dat toxic shock syndroom, hoor. Ik was doodsbang dat ik dat zou krijgen. Het was echt... Ik ben echt een hypochondries.
Weet je, kan je daar iets over vertellen, over dat TSS?
Ja, TSS is als je... Het is door een... En nu ben ik niet de medicin. Ik heb ook nog geen koffie op vanochtend. Dus ik hoop dat ik het goed vertel.
Geef die vrouw koffie.
Maar je hebt een bacterie en die kan overal op zitten. Je kan TSS dus krijgen... Ook al gebruik je helemaal geen tampons.
Mm-hmm. Ook als man kan je het
ook
krijgen.
Ook als man, ja. Ook als kinderen kan normaal. Maar het is wel vaak in verband gezien met het gebruik van tampons. Omdat je dan een soort van milieu creëert waarin het zich kan vermenigvuldigen. En tot een probleem kan leiden. Dus als je een tampon gebruikt en je wordt ineens heel heftig ziek. En daar is ook een waarschuwing op. Ieder pakje moet dat. Mm-hmm. Van als je koortsig wordt en je kan het niet verklaren. En je hebt misschien uitslag. En nou, het zijn misselijk. Er zijn allerlei verschillende, ook een beetje vage verschijnselen. En dat kan echt uitlopen tot iets heel ergs. Is wel belangrijk om te zeggen van, hey, ik gebruik ook tampons. Maar het gebeurt... Niet vaak. Het is niet iets wat...
Maar als het gebeurt, dan komt het meteen in het nieuws en is iemand een been kwijt.
En anderzijds weet ik niet hoe vaak het in het nieuws terechtkomt. Want ze zeggen eigenlijk dat het waarschijnlijk wel vaker voorkomt, maar dan op niet zo heftig. Dus niet dat je meteen een been kwijt bent, et cetera. En dus dat het heel veel ongeregistreerd wellicht gebeurt. En daar is ook een heel mooi documentaire ongeveer 1,5 jaar geleden in Frankrijk gemaakt. En het heet Your Most Intimate Enemy. Kan je al volgens mij nog op YouTube ergens vinden. En dat gaat over TSS en eigenlijk de gebrek aan transparantie in de industrie van femcare en met tampons met name. Van waar zijn die producten van gemaakt en wat is de effect op onze gezondheid.
Dan komen we eigenlijk ook bij het verhaal van Joni. Ja. Waarom ben jij Joni begonnen?
Ja, nou, het was mijn natuurlijk toen ik klein was, was het mijn droombaan om tamponboerin te worden. Dus zodoende, nee, dat is niet iets waar van je denkt van, oh, ik wil een bedrijf een tampons hebben. Ik wou überhaupt eigenlijk helemaal niet in business belanden. Dus ik heb heel lang voor Artsen zonder Grenzen gewerkt. Ik ben persoonlijk begeleider geweest. Ik ben ook yoga-docent. Zo heb ik ook mijn eerste jaren met Joni, als je niks verdient, et cetera, als ondernemer, heb ik dat nog kunnen bekostigen en kon ik mijn huur betalen. Dus ik heb van alles gedaan. Maar ben Joni begonnen. En eigenlijk is het zaadje daarvan geplant op een zondag. Eigenlijk veel eerder nog. Ik werd 30. Als je 30 wordt in Nederland, dan pas word je opgeroepen voor een baarmoederhalskankeronderzoek.
Die brief ligt nog steeds bij mij op de tafel. Ik moet er iets mee doen.
Ja, daar moet je zeker iets mee doen, want het is heel laat.
Ja.
Nederland is daar echt laat
mee. In andere landen word je...
landen word je vele malen eerder word je, gecheckt.
Oh, is dat zo?
Ja, ja. En daarom is het echt belangrijk. Ik vind het ook echt belangrijk om aan iedereen mee te geven. Als je die brief krijgt, ja, het is niet leuk.
Ik heb ook 1,5 jaar onderzoek gewacht.
Ja, maar doe het. Doe het, want... het is iets wat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door de HPV-virus. Als je seksueel actief bent, heeft bijna iedereen het een keer gehad. De meeste mensen kunnen het klaren, maar het kan dus een afwijkende pap veroorzaken. En daarom is het wel belangrijk om dat op een gegeven moment te checken. En het is iets wat heel langzaam zich ontwikkelt. Dus heel veel mensen, als je er op tijd bij bent, is er niks aan de hand. Maar helaas heb ik ook dus een hele goede vriendin die eraan is overleden.
Oh.
Het is echt belangrijk om dat even te laten checken. Want je hebt het soms niet door. En vooral omdat wij dus helemaal niet met elkaar praten over deze dingen. Dus ik ben zelfs een jaar daarvoor, denk ik, bij mijn huisarts geweest. En zei ik van, ja, ik heb best wel heftige, of niet heftige, ik heb gewoon tussenbloedingen vaker. Nou, dit was eigenlijk, had toen bij mijn huisarts een belletje moeten gaan rinkelen en zei, ja, ga maar naar de gynaecoloog. Maar ik had een verhaal aan opgehangen van, ja, ik slik al heel jarenlang een heel lichte pil. Waarschijnlijk komt het daardoor. En hij heeft niks gezegd. Nou, een jaar later werd ik 30 en werd ik teruggebeld na het onderzoek van, je moet naar het ziekenhuis komen. Dan heb je zo'n huisarts die dat heel onhandig brengt. En die zei ongeveer tegen mij van, je hebt kanker of zo.
Dood.
En dat ik dacht van, hè, ik begrijp helemaal niet wat u zegt. Ik ben ook veranderd van huisarts na die ervaring. Dat was helemaal geen goede communicatie. Maar ik had dus een voorstadium, een vrij vergevorderde voorstadium. Moest een paar keer, uiteindelijk een operatie. Mm. Dus een stuk van mijn baarmoeder als mond verwijderd. En in dat hele gedoe ging ik de hele tijd vragen aan mijn artsen van, hey, wat kan ik nou nog meer doen om mijn gezondheid te ondersteunen? Nou, ik ben half Amerikaanse, zoals je misschien hoort. En in Amerika is het veel gewoner om wat bredere adviezen te geven. Er zit ook een andere prijskaart en dat hele systeem daar. Maar goed, los daarvan vroeg ik het steeds. Maar de meeste Nederlandse artsen die willen dan dingen zeggen van, roken moet je niet doen en niet te veel drinken en drugs. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Maar één van mijn artsen die zei van, nou, ik zou je willen adviseren om een overstap te maken van gewone tampons en maandverband naar biologisch katoenen tampons en maandverband om verdere irritatie te voorkomen. Want als je een afwijkende pap hebt, dan is dat geïrriteerd. En dat wil je niet verder irriteren door synthetische stoffen of parfums of wat dan ook. Ik was natuurlijk meteen om, maar ik kon die product dus niet bij mijn gewone supermarkt of drogist vinden.
Want je ging de verpakkingen lezen en dan dacht je van,
Nee, dat nog niet. Oh. Ik ging gewoon, ik moet die bio dingen vinden. We zien niks bio's. Waar kan ik dat halen? Nou, bij de biowinkel. Dus bij sommige biowinkels kon ik het daadwerkelijk halen. En 2 jaar is dat iets heel persoonlijks geweest. Maar iedere keer als ik op Schiphol was, of ik was bij mijn ouders, die dus niet in de Randstad woonden, dan kon ik niet aan mijn speciaal tampons komen. En ieder vrouw hier begrijpt dat speciaal tampons en een speciaal winkel halen vrij onhandig is.
Ja.
En zo op een zondag regende het, moest ik omfietsen naar die ene speciaal winkel die dan open was. En toen ineens dacht ik van, waarom kan ik dit niet bij mijn gewone supermarkt en bij ieder drogist? Waarom staat het niet gewoon naast de synthetische producten op het schap? En zo ging ik thee drinken bij een vriendinnetje van mij, Wendelien. En zij zei van, ja, maar waar zijn andere producten dan van gemaakt? Die zijn toch ook van gewoon katoen? En toen pakten we haar doosjes er daadwerkelijk bij. En toen viel het ons pas op van, hey, er staat helemaal niets op mijn doosje tampons, gewone tampons of maandverband. Nou, heel gek, want voor ieder ander verzorgingsproduct, of het nou je tandpasta is, je zeep, je crème, je shampoo, noem het maar op, daar staat echt wel een lijst van ingrediënten opgenoemd. Maar voor je meest intieme producten als vrouw die iedere maand moet gebruiken, niks.
En toch is niks, het dus zo niks, dat jij niks, er al 2 jaar mee bezig was. En pas na 2 jaar dus, want blijkbaar is het dus niet iets waar we mee bezig zijn.
Nee.
Helemaal niet.
Nee, is ook niet. En ook niet dus om echt erover te praten met mensen. Is toch een taboe.
Ja.
Dus wij dachten van, hè, er staat helemaal niets. Het kan helemaal niet. Een beetje onderzoek gedaan. Verdere onderzoek. En gebeld met een aantal van de grote bedrijven. Want de tampon- en maandverbandindustrie wordt gedomineerd door 4 hele grote bedrijven wereldwijd. Dat zijn de Procter & Gamble's, de Johnson & Johnson's van deze wereld. Hebben wij ermee gebeld. Nou, kreeg ik gewoon geen goed antwoord waar die producten van gemaakt waren. Was gewoon geen script voor. Ja, moet ik even naar kijken. Hele vaagheden. Dat is denk ik ondertussen wel wat veranderd.
Nou, ik ging gisteren naar ob.nl. En dan heb je dus de categorie veelgestelde vragen. En dan kom je op een pagina waar niks staat. En ik kon dus niet vinden. Ik dacht, als het ergens staat, dan moet het daar staan. Van waarvan is mijn tampon gemaakt? Maar het was er niet.
Volgens mij, weet ik niet, als je echt 20 keer doorklikt, dan kom je misschien wel op een soort pagina waar er iets over staat. Maar ja, het is nog steeds belachelijk weinig. Ja, en een onwijs gebrek aan informatie naar de consument toe. En waar we later van bewust werden, is dat op EU-niveau vallen tampons en maandverbanden onder algemeen productregelgeving. Wat betekent dat er dus geen specifieke regels wat er wel of niet in mag zitten. En wat
dan
er wel of niet op het doosje vermeld moet worden.
Is dat dan een beetje in de categorie wc-papier of zo?
Gewoon van een stoel of een, ik weet, ja.
Gewoon, daarvan spullen hoef je dus de inhoud niet te weten, want het is gewoon een spul. Iets
het is gewoon veel. Bijvoorbeeld voor babyproducten, cosmetica, eten. Daar zijn allemaal specifieke regels voor. Dat valt niet onder algemene productregelgeving. Medicatie, Maar tampons en maandverband vallen onder algemene productregeling, wat zot is.
Ja, echt idioot.
Dus wij hadden op die zondag, zonder dit allemaal nog te weten, hadden wij zoiets van, nou, we gaan hier wat aan doen. Eén, als wij het niet weten, dan weten waarschijnlijk heel veel vrouwen dit niet. Dat was gewoon even een assumptie. En uiteindelijk, nou ja, nu na zoveel jaar weet ik zeker dat dat wel een juiste aanname was toen. Nee, van, we willen het verhaal gaan delen, maar we willen dan ook gelijk een biologisch katoenen optie op die gewone schap krijgen naast de synthetische producten. En toen hebben we, nou ja, dat idee, ik weet, ik had het eergisteren over met een aantal van mijn teamleden nu. Ik kan die dag dat ik dat idee kreeg, kan ik me helemaal tot in detail, weet ik die dag nog. En terwijl alle zondag, dagen daarvoor en daarna weet ik gewoon echt niet meer in de waas. Maar die dag kan ik echt heel goed, heb ik hem nog in mijn herinnering. En het is dat idee heeft mij niet meer losgelaten. Dus in de avonduren ging ik Excel sheets maken met weet ik veel dingen over tampons en maandverband. En na zoveel maanden onderzoek hebben Wendelin en ik besloten van, we gaan ons baan opzeggen en we gaan dit doen. We gaan hier werk van maken. En daar is Joni uit voortgekomen.
En nu liggen jullie er dus.
Ja,
en dat is al
dus,
die andere.
Ja, en dat was dus heel erg gaaf. Niet heel makkelijk om een bedrijf op te zetten. Ook niet een fast-moving consumer good, wat tampons en maandverband is, sowieso echt lastig. Dus het heeft even geduurd. Moet je onderzoek doen, moesten we financiering, moet je een bedrijf oprichten, moet je van alles doen, een brand.
Hoe lang liggen jullie nu in de winkel?
Bij de ethos liggen we sinds oktober 2015. En wij waren in oktober 2014 zijn we een crowdfunding begonnen. Mm-hmm. En daar hadden we de slogan Chemicals are not for pussies. En bedacht door een vriend van ons in een appgroep. En we hadden een bureau waarmee we een beetje hadden samengewerkt. Die vond het zo leuk. Die heeft ons een billboard cadeau gegeven toen. Waar dat op stond 2 weken, was heel, heel leuk. Vet. We hebben heel veel media-aandacht gekregen, omdat we, nou ja, ik dacht, we werden de hele tijd benaderd door soort PR-bureaus. Hartstikke duur. Ik wist niet precies wat ze deden. Dus ik heb gewoon in het begin dat helemaal zelf gedaan. 2 dagen lang heb ik 200 mails gestuurd naar iedereen met als tagline van Chemicals are not for pussies. Nou, dat werd heel goed geopend, blijkbaar. Cool. Heel veel media-aandacht en echt een verandering teweeggebracht aan het einde van die crowdfunding. Belletje gekregen of een mailtje van de ethos. En toen wij dus op het schap van de ethos kwamen, was de eerste keer in Nederland sowieso, in heel Europa en misschien wel de wereld, dat een biologisch katoenen product naast de synthetische zou staan. En dat is nu veranderd. Katoen en biologisch katoen is hier te stay. Het is niet, denk ik, een trend. Er gaat echt wat veranderen in de industrie. En dat is wat wij teweeg wilden brengen. Dus daar ben ik
super cool.
Heel cool.
Super cool. en jullie, behalve dat jullie dus de producten nu in de schap hebben liggen, zijn jullie ook bezig met het taboe doorbreken? Want over taboe las ik in jouw boek dat het woord. Kan je daar iets over vertellen over waar het woord taboe vandaan komt?
Ja. Ik werd gevraagd een heel tijd geleden om een praatje te doen over taboes. En toen ging ik nadenken van, oké, wat zijn taboes dan? En dan het woord taboe is blijkbaar afgeleid uit het Polynesische taal, geloof ik. En betekent niet alleen taboe, maar menstruatie daadwerkelijk. En
what?
Ik probeerde dan achter te komen van, wanneer is de taboe rondom menstruatie, hoe is dat ontstaan? Nou, dat weet ik nog steeds niet precies. Maar mijn uitleg en mijn begrip daarvoor is, menstruatie werd gewoon heel lang niet begrepen. We weten nog steeds niet heel veel dingen in ons lichaam en geest werken. Maar toentertijd wisten we de basis niet. Dus er werd niet de cyclus van de vrouw en dat de menstruatie daarmee te maken, dat was gewoon onbekend. Dus dat je dan bloeden, alle vrouwen bloeden of zo, dat werd gezien als gek. Maar oké, iets wat je niet begrijpt kan aan de ene kant soort magisch krachtig, maar aan de andere kant potentieel heel gevaarlijk. Dus laten we maar allerlei regels bedenken om dat potentieel gevaar te verminderen. En ja, zo zie je in bijna alle grote religies dat er regels zijn of waren, waardoor vrouwen beperkt waren in hoeverre zij deel konden uitmaken van wat dan ook, als ze ongesteld waren.
Ja, dus een paar paar dagen in de maand. En ik las in je boek zelfs in sommige geloven 2 weken, geloof ik wel. Ja, gewoon buitengesloten van de maatschappij, want je bent ongesteld. Of je was vorige week ongesteld en dan nog ben je niet oké om mee te doen. Daarmee plaats je vrouw echt buiten de maatschappij.
Ja, 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 zeker.
Ja. En wat doen jullie zoal om het taboe te proberen te doorbreken met Joni?
Ja, nou, grappig genoeg. Ik bedoel, we hadden wel natuurlijk door dat... Oh ja, dit is een onderwerp dat niet vaak besproken werd. Maar het is niet iets wat in het begin bij mij, denk ik, zo duidelijk was. Van, oh, we gaan nu een taboe doorbreken. Maar het was meer van, oké, wij vinden dit echt helemaal... ik kan er gewoon niet bij dat dit aan de hand is. Dat we in deze wereld, waar je allerlei biologische muesli's kan kopen, geen fucking biologisch katoenen tampons en maandverband kan kopen. En dat er nul transparantie is in wat er in die andere producten zit. Hoe gek is dat? Hoe gaan we dan een merk lanceren? Want er waren dus wel andere opties die ik in mijn speciaalwinkel kon vinden. Maar voor mij... Ja, waren ze een beetje geitenwolle sok, om het maar gewoon heel even stereotypisch te zeggen. En sprak het niet. En voor mij is design is iets, dat is communicatie. Dat is een manier om te communiceren. En ze zeggen altijd, een beeld zegt meer dan 1000 woorden, zoiets. En dat, daar geloof ik ook in. Dus het is ook belangrijk hoe iets eruit ziet. En... Wij konden helemaal niks vinden, inspirerend vinden in de industrie zelf. Dus al die merken en iedereen kent ze, de reclames met witte leggings of blauwe vloeistof. Daar was zoveel ruimte om het anders te doen. Dat maakt het super leuk en creatief. En dat was helemaal te gek. En vandaar zijn wij begonnen en... Ja, later zeiden mensen, oh, jullie zijn een taboe aan het doorbreken, omdat je gewoon het anders benadert, dingen benoemt. Dat wij op ons verpakking de woord menstruatie en vagina zeggen, dat is dan iets heel absurds eigenlijk, nieuws. Terwijl het eigenlijk heel iets gewoons is.
Maar als ik er zo op terugkijk, op de reclames die je vroeger op tv zat met die blauwe vloeistof. Ik realiseerde me dat nooit zo, dat gebeurde. Want dat
was normaal.
Interpreteer je als heel normaal.
En ik las ook dat in 1987, geloof ik, voor het eerst het woord period in een reclame gebruikt werd. Ja, en daarvoor werd het er omheen gepraat.
Nou, en heel lang mocht er geen reclame van zijn. Net zoals dat er geen reclame van sigaretten of wat dan ook op tv mogen. Mocht er dus geen reclame zijn van deze producten. Dus weet je, het is allemaal ontstaan vanuit die taboesfeer. Wanneer de religie ook een heel groot, een veel grotere deel uitmaakte van de maatschappij. En van hoe dingen in elkaar zaten. En dat is doorgegaan. En op een gegeven moment is de komst van commercieel maandverband zoals we het kennen... is gekomen met een eerste golf van feminisme eigenlijk. Dat vrouwen meer buiten het huis wouden en moesten gaan
maar
werken.
Maar even voor de beeldvorming, dat is ongeveer 100 jaar geleden, toch?
Ja, niet eens zo lang geleden, nee.
Ja, dus iets wat in principe dus heel normaal is, waar we altijd mee te maken hebben, dat is pas sinds 100 jaar... kunnen wij als vrouwen naar buiten treden, ondanks dat we ongesteld zijn?
Ja, of we hadden andere manieren. Ik bedoel, daarvoor waren ook wel vrouwen die het moesten. Maar dan had je dus manieren om ermee om te gaan met lappen of wat dan ook. Maar allemaal niet suboptimaal, laten we het zo stellen. Dus bij de komst van commercieel maandverband heeft ons heel veel vrouwen dus heel veel vrijheid gegeven. Maar tegelijkertijd heeft die industrie gelijk op ingespeeld... op de taboe. Dus ze zeiden van... goh, er is een probleem en wij hebben de oplossing.
Het is een probleem
en je moet het vooral geheim houden... en het is niet hygiënisch. Dus
ja, dat ook die hygiëneproducten.
Feminine hygiene, weet je.
Alsof het iets viezigs is, terwijl...
Ja.
Ja, en wat ik ook las is dat dus die 4 bedrijven... die maken ongeveer 25 miljard omzet per jaar. En ze hebben in... weet ik veel hoeveel jaar, maar 3 ontwikkelingen gemaakt. Namelijk de plakstrip op het maandverband. De cup, daar kunnen we het zo ook nog even over hebben.
En de tampon.
En de tampon.
Nou, ja. En ik denk dat die cup niet uit die
Oh, die komt daar niet eens uit.
Nee.
Dat is iets wat waarschijnlijk vrouwen die die markt wilden veranderen hebben. Dus 2 grote uitvindingen.
25 miljard
per jaar. In de afgelopen 100 jaar. Maandverband.
Maar come on, the silk touch. The wings.
En die heerlijke geuren die er soms aan zitten. Maar en ik zat, want vorige week of vorige keer hebben we het gehad over de Netflix-documentaire Period. Ja. Over dat dorpje in India waar nu een maandverbandfabriekje is neergezet en waardoor de vrouwen dus steeds meer bewegingsvrijheid hebben. Ik zat een beetje terug te denken aan vroeger dus. En het ding daar is dus dat veel meisjes niet naar school gaan. En dit gebeurt wereldwijd. Het is dus niet alleen in India, maar ook bijvoorbeeld in Engeland.
En in Nederland.
Dat meisjes niet naar school gaan omdat ze geen toegang hebben tot hygiëneproducten. En ik kon me daar opeens heel goed mee identificeren, want ik had dit vroeger al. Ik had er wel toegang toe, maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat je niet naar school gaat. Want ik zat dan soort van wanhopig, helemaal doorgelekt op de wc op school. En dan nam ik de laatste 3 uur vrij. Of dan ging ik niet naar school, want ik vond het te gênant en te erg. En toen dacht ik, hoe zou dat veranderd kunnen zijn als we erover zouden praten? Als ik gewoon in de les op kon staan en kon zeggen, listen, ik ben ongesteld, ik voel me kut en ik ben aan het doorlekken, dus ik peer hem even, ik kom zo wel weer terug. Maar dat kan niet.
Dat kan niet, nee.
Nou ja, dat wilde ik even zeggen.
Je hebt helemaal gelijk. En wat dat betreft, Meghan Markle, die heeft hier ook een heel mooi stuk over geschreven in Times Magazine zoveel jaar terug. Het is niet dat mensen per se doodgaan van ongesteld zijn, maar als er een taboe eromheen hangt, doet dat wel iets met je zelfvertrouwen. Als er schaamte is, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen. En als je dus niet naar school kan doordat het zo schaamtevol is of wat dan ook, dan sta je dus zoveel achter.
Ja.
En dat heeft vergaande consequenties, economisch, maatschappelijk, sociaal gezien. En in een wereld waarin we weten dat als je investeert in een vrouw, dat meer ontwikkeling of meer vooruitgang komt dan als je in een man investeert. Daar zijn studies over in ontwikkelingslanden. Dan zouden we wel juist met dit onderwerp bezig moeten zijn om te kijken van, hey, hoe kunnen we meisjes in staat stellen om wel naar school te kunnen. En dus op een andere manier over het onderwerp praten. En dan is het dus niet genoeg om met alleen maar meisjes of alleen maar vrouwen hierover te hebben. Maar moet het een inclusief gesprek zijn, want die schaamte hangt niet alleen maar aan schaamte is iets wat heel erg te maken heeft met van buitenaf de gedachten eromheen, et cetera. Of
wat
je
de ander vindt.
Ja, wat de ander daarvan vindt. En daarom is een inclusief gesprek volgens mij heel erg belangrijk.
Ja,
en dus dat het betaalbaar is voor iedereen. Dus dat er toegang is tot de producten. En in Engeland was dan 2 weken geleden bekendgemaakt dat meisjes op school toch
gratis toegang krijgen tot dergelijke
hygiëneproducten. Ja, en dan nog heel even over die BTW dus ook. Want er zijn dus landen waarin ze een hoge BTW op hygiëneproducten.
Duitsland,
ja. Dan wordt het gezien als luxe product.
Ja.
What?
Ja.
En dan, dat las ik volgens mij ook in jouw boek, dat op een gegeven moment in Amerika aan Obama werd gevraagd, waarom is dat eigenlijk dat er, ik weet niet of het hoog belastingtarief was of gewoon belasting, en dat hij toen, waarom is dat dus eigenlijk zo? En toen zei hij iets van, dat weet ik niet, waarschijnlijk omdat de wetten door mannen zijn bedacht.
Ja, en toen zei heeft iemand anders erover geschreven met, oké, dit is iets wat elke dag, hier hebben mensen elke dag mee te maken en de president weet hier niet van.
Ja.
Wat ook best wel van is. Ja.
En daarom is het belangrijk, dit is een voorbeeld, een heel goed voorbeeld, waarom het belangrijk is om diversiteit te hebben in teams of in overheden. Want je krijgt geen inclusief beleid uit een
mannengedomineerde
mannen.
Ja. En blijkbaar dus ook geen vernieuwingen, want dat is dus ook al in 100 jaar niet gebeurd. Terwijl er nu op dit moment, zijn er natuurlijk wel veranderingen gaande en zijn er alternatieven of nieuwe alternatieven alleen op maandverband en tampons. Want nou ja, jij gebruikt de cup.
Ja,
jij bent
ik ga even
fan.
Een lofrede afsteken over de menstruatiecup. De menstruatiecup changed my life. Ik kwam er, 3 jaar geleden of zo? Kijk even naar Daniel, want toen Daniel in mijn leven kwam ook de cup. 3-4 jaar geleden. was ik een beetje aan het googelen en toen zag ik opeens die cup en die was toen nog nergens. Ik krijg nu de hele tijd advertenties op Facebook, maar toen was het nog best wel een beetje onbekend. En toen heb ik er eentje besteld en oh my god, het is zo anders om ongesteld te zijn, want je hebt dus... Je hoeft hem niet zo heel vaak te verwisselen. Laat zeggen ongeveer 3 keer in de 24 uur. En er is dus geen touwtje. je hoeft het ook niet. Dat is ook zoiets. Dan heb je een tampon en dan is er geen wc. En er is er geen prullenbak in de wc. Waar laat je hem dan? Die stress daaromheen. Dat is er dus allemaal niet meer. Want je hebt gewoon een cupje. Laat ik even uitleggen wat het cupje is. Voor mensen die dat helemaal niet weten. Het is gemaakt van siliconen. En je kan het een beetje opvouwen en dan kan je het dus in je vagina stoppen en dan plopt het uit. Dan heb je dus gewoon een opvangbakje. Dat kan je er vervolgens weer uithalen. Je moet er even op oefenen, maar ik ben echt fucking skilled erin tegenwoordig. Ik kan dat heel makkelijk en heel roeren. Snel. Je kan hem zo een beetje plop en dan is hij eruit. En dan kan je hem gewoon weggooien, omspoelen, er weer in en hats, daar ga je weer. Niks aan de hand. dit is echt... It changed my life. Ik heb jou er ook aangekregen.
Ja, toen jij 2 jaar geleden in mijn leven kwam, toen hielp jij mij aan de cup. Nou, nu is het nog steeds zo dat die cup niet voldoende is voor mij. Want ja, hè, mega ongesteldheid.
Je hebt ook de grote versie.
Ik heb de grote versie, maar ik heb ook door de cup dus kunnen meten hoe ongesteld ik dan precies word. Want niemand heeft enig idee. Volgens mij is de gemiddelde hoeveelheid is van 60... milliliter tot 120 milliliter of zo. Nou, ik zit daar boven. Dus het is gewoon echt veel.
Ook zoiets. Je komt veel meer in touch met je ongesteldheid.
Je weet wat er aan de hand is. Ja. Je weet hoe het zit. Nou ja, en toen was ik er dus nog niet met die cup. Alhoewel ik wel dus heel fan ben, maar het was niet stressvrij. En toen heb ik Things ondergoed besteld. En dat is fucking briljant. Dat is echt... het is gewoon een onderbroek, maar je kan erin bloeden. En dat is echt stressvrij. 'S nachts nu, ik heb die cup in. Ik trek ondergoed aan. En ik hoef geen zeiltje meer. Ik had zeiltjes. Ik moest allemaal maatregelen nemen. Het is echt
en dat
stressvrij
ondergoed, dat doe je dan gewoon in de wasmachine? Of
dat ondergoed, dat als je erin bent doorgelekt of als er bloed in zit, dan week je het. En dan gooi je het daarna gewoon bij de 30 graden was. En dan is het weer klaar voor volgend gebruik.
En dus ziet er ook nog mooi uit.
Ziet er goed uit. Alleen die broekjes voelen een beetje als een luier. Maar de rest is echt top. En dan kan je gewoon weer door. En je investeert 1 keer, want het is vrij prijzig. Volgens mij betaal je zo voor een string $20. En voor echt een zware slip betaal je zo $50. Maar ik heb 1 keer €200 eraan uitgegeven. En ik doe er al een jaar mee. Dus het is, ik ben fan.
Worth it. Ja, en voor onszelf is ook wat ook helpt, is dat we er minder schaamte over ervaren.
Ja, ik praat daarover met Jan allemaal. Ik stond vorige week nog in de melkweg te vertellen, of 2 weken geleden in de melkweg te vertellen hoe erg ik aan het zweten en aan het bloeden en zo was.
Maar door te vertellen.
Super bevrijdend hoor.
Ja, je laat gewoon heel veel stress vrij door gewoon te zeggen: ik ben ongesteld, dit is aan de hand, ik voel me niet goed, ik ben misschien aan het doorlekken. Daardoor maak je het al gewoon zo toegankelijker. Maar waar ik benieuwd naar was, of Joni van plan is om misschien ook iets van het ondergoed of de cups, of dat helemaal niet iets is waar jullie mee bezig zijn. Want overigens, de cup is niet voor iedereen geschikt. Nee. Ik ken ook verhalen van mensen die het helemaal niet fijn vinden.
Je hebt fans en je hebt mensen waarvan...
Ja, precies. Dus het is ook niet dat ik zeg iedereen moet aan de cup, maar... Nee.
Ja. Wij hebben gezegd, en we zijn begonnen en wij wisten wel dat de cup bestond. Mm-hmm. Maar wat wij willen met Joni is dat je... Echt voor mensen die er nog nooit over na hebben gedacht. Die nog nooit hebben stilgestaan bij waar hun tampons en maatverband van gemaakt zijn. Een optie bieden die met dezelfde gebruikers vriendelijkheid of gebruikers...
Precies, gewoon
hetzelfde. Ja. Maar dan kan je weten waarvan het gemaakt is.
Ja. Ja.
Dus van biologisch katoen.
Eigenlijk een soort tegengeluid.
Ja, een soort tegengeluid. En dan voor iedereen toegankelijk. En... misschien dat we ooit in de toekomst iets anders gaan doen. Ik vind vooral van Things vind ik zelf persoonlijk heel interessant. En wat dat zou kunnen betekenen ook in landen waar nog veel meer een taboe heerst. Mm-hmm. En waar er veel minder infrastructuur is. Waardoor je met gewone maandverband daar alleen maar toe bijdraagt. Dat in een soort afvalberg. Maar waar als je een... herbruikbare pad bijvoorbeeld aan iemand geeft, dat daar zoveel schaamte omheen hangt dat die niet goed te drogen gelegd kan worden. Want het kan niet in zicht. Ja. En dan wordt het iets heel onhygiënisch en eigenlijk iets gewoon niet goed voor je gezondheid. En dan vind ik zo'n onderbroek, daar kan je het niet zo heel erg aan zien.
Die onderbroek hang je rustig aan de waslijn.
Ja, aan die waslijn. Dus dat vind ik echt een super interessante zelf. En ik vind ook, ja, de cup bestaat dus al best wel lang, 50 jaar, maar heeft zo lang is het best wel in stilte geweest. Dus, en er zijn heel veel bedrijven die het doen. Dus ik laat hun graag ook
zelf een graantje meepikken.
Ja, ja, gewoon hun ding doen. Ja, ik word ook tegenwoordig inderdaad met reclames op mijn social. Dus dan denk ik van, het gaat een heel stuk beter.
Ja, fijn.
Ja. Dus en, weet je, en het is iets wat je samen doet ook. Ik zeg altijd, weet je, vrouwen die heel erg positief zijn over de cup. Je gaat niet je dochter van 10 een cup geven als eerst.
Nee,
dat is echt, daarvoor,
dat kan niet.
Dat kan gewoon niet. En die komen dan bij Joni en denken van, hey, nou, fijn dat dat kan. Of als je op reis bent en je weet niet waar je terecht gaat komen, wat dan ook, dan is Joni een fijn alternatief.
Absoluut. Ja, volgens mij kunnen we echt nog 1000 uur hierover praten, want ik heb nog allerlei dingen hier staan die ik ook nog zou willen vragen. Maar we moeten dit gesprek nu wel echt gaan afsluiten, want ik zie Daniel boos kijken. Ik zie Lieve al boos kijken van de tijd. Dus super bedankt dat je hier was.
Ja,
Mariah.
Ja, echt fijn.
Dan gaan we door naar de Damn Honey Yes and No.
Oh ja.
Ook nog. Ja, Marilotte, jij bent de Damn Honey No van deze aflevering. Wat heb je gezien, gevonden,
gedaan? We liepen mee met de Mars tegen Racisme. Dat was dat vorige week?
Ja,
vorige week zaterdag. Zaterdag 23 maart. En naar schatting liepen er 10.000 mensen mee met deze Mars. Het was ook wel weer echt heel indrukwekkend. Mensen met coole borden en gewoon hartstikke vindingrijk. En ik voelde me weer helemaal powerful en allemaal eensgezind tegen racisme en fascisme. Racisme en fascisme in het algemeen, maar Thierry Baudet in het bijzonder. Maar toen ik dus na de mars ging opzoeken, want ik wilde weten hoeveel mensen ermee hadden gelopen. Ik had het gevoel dat het heel veel waren, dus ik was aan het googlen. Media helemaal stil. Het was echt, er was vrijwel niks over te vinden. Er was geen verslag van de demonstratie. Terwijl in de 2 weken daarvoor, toen de Women's March was, toen de Klimaatmars was, was echt de NRC en NOS, alles sprong er bovenop. En nu was er vrijwel niks te vinden. Ik heb net nog even zitten googelen. Volgens mij hebben alleen Parool, AT5 en AD hebben er iets positiefs over geschreven. Voor de rest kon ik echt niks vinden. Vond ik al opvallend en stom. Maar toen bleek, toen dook er een filmpje op van iemand die had meegelopen in de mars en zij riep, als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. En dit is, zij was lid van.
Hij, denk ik?
Nee, volgens mij was het een zij.
Okay,
ja, hier gaan we al. Er is in ieder geval een vrouw van 21 opgepakt nu, naar aanleiding hiervan. Nou, het was een lid van Antifa en dit is een radicaal linkse beweging, komt voort uit de krakersbeweging en ze zijn volgens mij ook heel erg anarchistisch. In ieder geval, wij zagen ze al staan aan het begin, voelde me niet direct helemaal, voelde me niet verbonden, want het waren helemaal in het zwart gekleed, wel woeste leuzen, woeste ogen, ze hadden sjaals.
Ik kon alleen zo die ogen zien.
Het was gewoon best wel een beetje een enge vibe.
Ja, en het was totaal niet zoals de vibe was verder.
Nee,
het was
want
echt duidelijk
verder
een andere groep.
Ja, het was serieus, maar wel ook vrolijk en fijn. En dit was echt een soort van boze groep in het midden van blijheid. Of in ieder geval eensgezindheid. En het was gewoon een agressieve vibe. En deze gek riep dit. En nou, toen was het land te klein. Heel alle media sprongen er bovenop. Een politicus bedreigen, dat kun je niet doen. NOS, NRC, nu.nl, AD, Telegraaf, Trouw, Volkskrant, Gelderlander, RTL Nieuws, Hart van Nederland.
En als de Gelderlander daarover gaat schrijven, dan weet je het wel.
En het is nu nog steeds in het nieuws trouwens dus, over wie er dan is opgepakt. En nou, heel medialand, rapperoer, heel Twitter stijgeren, iedereen boos. Terwijl, Oké, okay, dit gaat om één gek die zoiets zegt. En we hebben dus nu iemand in de Tweede Kamer zitten die nazi-retoriek uit, die heel bewust refereert naar rassenzuivering met woorden als boreaal. En dat is gewoon, dan zijn er heftige discussies en dan kan je niet de vergelijking trekken tussen de ontwikkelingen die in de jaren 30 zijn gebeurd. En dat gaat veel te ver. En ik vind dat zo bizar. Het is een beetje als
dat dan oké is en dat er dan één gek is.
Ja. Het is een beetje als links een scheet laat. Dan is iedereen opeens een soort van helemaal, die springt er bovenop en rechts daar gebeurt allerlei kuts en daar, dat kan gewoon. En daar zit zo iemand in de Tweede Kamer. Dus
Ja, en op Twitter zagen we ook allemaal vrouwen die echt super enge brieven hebben gekregen. Linkse vrouwen.
Ja, echt heel bedreigend.
Daar lees je niks over. Dat die vrouwen dat soort brieven krijgen waarin echt de meest gruwelijke verkrachtingen staan die hen zouden moeten overkomen. En nou ja, ook doodsbedreigingen.
En dat is ook één gek. Ik neem aan dat ook niet heel recht zich daarmee kan identificeren.
Nee,
en dan is niet heel de media die denkt,
en je had ook nog
Henk
Westbroek die dan ging zeggen van, en iedereen bij die mars was verantwoordelijk, want jullie konden het toch horen. We waren met 10.000 mensen.
Ik heb niks gehoord en ik liep best wel in de buurt volgens mij.
Het was een megastroom van mensen. Er zaten honderden meters tussen de voorste en de achterste. Natuurlijk weet je niet wat er speelt. Voor ons was het gewoon een hele fijne sfeer en we hebben helemaal niks hiervan gemerkt. En dat dan zo'n Henk Westbroek gaat zeggen, en iedereen is verantwoordelijk.
En dan moet je de politie of je moet naar huis. Het was echt heel bizar, overtrokken en ik vind dit een echte damn honey no.
Ja. Oké, okay, dan kom ik met iets gezelligs. Jullie hebben vast wel meegekregen dat de Bovengrondse vorige zomer heeft gestrijd voor meer vrouwen op straat. En dat heeft dan te maken met de straatnaambordjes. Dus heel veel straten zijn vernoemd naar mannen. En in Putten gaan ze nu een hele wijk vernoemen naar allemaal krachtige Puttense vrouwen die daar iets cools hebben gedaan.
Vet.
Ja, ik vind het super vet. En ze gaan dus geen straatnamen veranderen, maar gewoon een nieuwe wijk ernaar vernoemen. En dan een kleine damn honey no van iets wat hier in Amsterdam gebeurt. Er is op Eiburg ook een nieuwe wijk. En dan komt er zo'n commissie. En
Knor.
Die komt dan. Ja, hoezo heet dat eigenlijk Knor?
Je weet het niet, maar het heet Knor.
Ja, het heet Knor. En dan hebben ze dus een hele nieuwe wijk die ze namen kunnen gaan geven. En dan komen ze weer uit bij Zeehelden, geloof ik. Nou, toen heeft Femke Halsema gezegd van, ja, dat gaan we dus niet doen. Toen kwamen ze met internationale muziek of dans.
Dansen.
De Merengue-straat of zo. Dat je ook denkt van, what? Ja, en toen, dus Femke Halsema heeft toen weer gezegd van, nee, dat gaan we niet doen. En toen heeft ze ook gezegd van, desnoods gaan we die straten in eerste instantie nummers geven. Het kan me niet schelen. Jullie komen maar met iets nieuws. Ja, ik vind dat wel ook echt vet dat ze dan zich zo daarover uitspreekt.
Ja, dat vind ik cool. En dat het dus zo ver gezocht is dat er dus een nieuwe wijk naar vrouwen wordt verdoemd. Dat is dus niet,
helemaal raar. Ja. Nou ja. Ja, dit was het dan.
Dit was het.
Ja. Lieve, lieve, leuke mensen. Dank jullie wel hier in de zaal. Dank jullie wel op de fiets of wherever je dit luistert. Het eind van aflevering 14 is daar.
Mariah, veel dank dat je zo onmenselijk vroeg wilde opstaan op je vrije zaterdag. Zelfs zonder koffie ons zo goed te woord hebt gestaan.
Graag gedaan.
Je kunt Joni volgen op Instagram onder @joni.care. En Mariah zelf natuurlijk ook. Haar Instanaam is @manifestingmariah.
Dank aan luisteraar van het eerste uur, Xanadi. Go, go, go dat je je uitspreekt. En Rowan, veel dank voor keeping us sharp.
Bedankt Daniel van de Poppen, onze producer. En bedankt Lucas de Geer, die onze swingende tunes ooit componeerde.
Zie jij iets, hoor jij iets, denk jij iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Schroom niet en slide in onze DM op Insta, @damhoneyhetboek. Of mail naar info@damhoney.nl.
Er mist een bedankje naar Lieve van het podcastfestival. Lieve, dankjewel. Oorzakenfestival, dankjewel. Podcastnetwerk, dankjewel. Steun ons door ons pamflet. Dat is gewoon een boekje te kopen. 6,50 via scheldma.nl. Geen verzendkosten. En voor 11 uur bestellen is morgen al in huis.
Of geef een recensie via iTunes. Die zetten we altijd gelukzalig en met tranen in onze ogen.
En als je geld over hebt, mag je via Patreon steunen. patreon.com/damhoney.
Maar als dit alles je niet aanstaat, dan doe je het gewoon niet.
Zelf weten.
Dag lieve troetelkinderen.
Bye-bye.
Tot later.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling.
Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.